Geliefde gemeente, wat staat ons nog te wachten? Er zijn allerlei redenen om bezorgd te zijn over de toekomst. Om de toekomst met ernst tegemoet te zien. Als we bedenken dat er aan het einde van de wereldgeschiedenis die rechterstoel staat en dat God rechtvaardig zal oordelen. We hebben ook reden om bezorgd te zijn om alles wat er nog aan vooraf gaat. Rampen, oorlogen, verdrukking. De toekomst heeft een donkere kant. Maar de toekomst heeft ook een lichte kant. Er is ook reden om te verlangen. Als je Christus mag toebehoren en je kijkt naar het einde van de tijd, dan kun je verlangen. Want er is niet alleen het oordeel, maar ook de eeuwige zaligheid. We mogen verlangen naar wat er aan het eind komt. We mogen ook verlangen naar wat eraan vooraf gaat. Wat de Heere belooft, ook zegeningen naar het einde toe. En wel in het bijzonder voor Israël. Of er nog een bloeitijd komt voor de kerk, dat zou ik vanuit het woord niet kunnen aanwijzen. Dat er nog een bloeitijd komt voor Israël wel. Alzo zal geheel Israël zalig worden, schrijft Paulus in Romeinen 11. Zover is nu nog niet, hè, dat Israël een volk is dat bij de Heer Jezus hoort. Zover is nu nog niet. Maar we mogen wel zien dat God trouw is. Dat God doet wat hij beloofd heeft. Hij heeft al gedaan wat hij beloofd heeft en dan zal hij het ook nog doen. Het gaat nu niet zozeer over wat God nog zal doen, maar nu gaat het over wat God heeft gedaan. Juist vandaag, omdat op 14 mei 1948 de staat Israël is uitgeroepen. En nu 14 mei 2023 is dat dus precies 75 jaar geleden. En dan denken we terug in het licht van Gods woord aan wat God 75 jaar geleden deed. Een teken van de verlossing die nog komt. Dat doen we vanuit Esther 9. Vers 1, laatste gedeelte. Esther 9, vers 1c. Daar lezen we. Ten dagen als de vijanden der Joden hoopt er over hen te heersen, zo is het omgekeerd. Want de Joden heersten zelf over hun haters. Tot zover dit woord van God. Israël wonderlijk verlost. Drie gedachten opnieuw. De dreiging, de verlossing en de prediking. Israël wonderlijk verlost. De dreiging, ten dagen als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen. De verlossing, zo is het omgekeerd, want de Joden heersten zelf over hun haters. En de prediking. Daar ligt een boodschap in, ook voor nu en voor ons. Dus als eerste, de dreiging. Psalm 129 zingt, men heeft mij fel benauwd van jongs af aan. Dus heel vaak heeft Israël geleefd met grote bedreigingen. Van jongs af aan, de grootste bedreiging in de eerste tijd van Israël was in Egypte. In Egypte, waar de farao zo bang was voor Israël, dat hij alles deed wat mogelijk was om het te onderdrukken. En een van de dingen die dan de soldaten moesten doen, was alle jongetjes in de Nijl gooien. Dat was een grote bedreiging voor Israël. Maar het was nog niet het plan om Israël helemaal uit te roeien. Alleen de jongetjes. Dat is natuurlijk vreselijk. En uiteindelijk zou dat ook leiden tot de uitroeiing van het volk. Maar zover was het toen niet. Dus het plan was vreselijk, maar nog niet om het hele volk in één keer uit te roeien. In de tijden daarna zijn er steeds weer vijanden van Israël geweest die het volk onderdrukten, die het volk benauwden. Maar steeds kon het toch ook blijven bestaan, ook als de vijandelijke legers kwamen, ze weggevoerd werden naar Babel, steeds bleef Israël wel bestaan. Maar nu, Nu was er voor het eerst een plan om alle Joden uit te roeien. Plan van Haman. Haman die bij koning Ahasverus was gekomen en zei: er is een volk. Dat is zo'n vervelend volk. Dat volk, dat moet je eigenlijk helemaal niet meer hebben. Dat volk was verspreid over het hele Rijk. In alle landschappen van dat grote Perzische Rijk. Daar waren wel Joden. Maar daarbuiten waren ze eigenlijk niet. Dus als nu koning Ahasverus het zover kon krijgen dat in zijn rijk de Joden uitgeroeid werden, dan waren de Joden uitgeroeid van de hele wereld. En dat was nou wat Haman wilde. Zijn koning, die had de macht om te zorgen dat er op de hele wereld geen Jood meer was. Waar kwam dat uit voort? Nou, dat kwam voort uit zijn persoonlijke haat. Hij had een hekel aan Mordechai. Hij was eigenlijk gekleineerd door Mordechai, die niet voor hem buigen wou. Er zat iets persoonlijks bij. Zoals het later ook was bij Hitler, die zich ook gekleineerd voelde. Maar er zat ook nog iets anders achter, en dat ziet u in Esther 3 vers 8. Er is één volk, verstrooid en verdeeld over de volken in al de landschappen van uw koninkrijk. En hun wetten zijn verscheiden van de wetten van alle volken. Hoe komt dat eigenlijk? Waarom had Israël nou wetten die anders waren dan van alle volken? Eigenlijk zou je alle volken, al die verschillende volken, toch met elkaar kunnen vergelijken. En er was één volk anders. Hoe kwam dat? Wat de wetten van dit volk voortkwamen uit de wet van God. Want al die volken, iedereen hun eigen God had, maar het waren allemaal afgoden. En er was maar één volk dat de ware God diende. En daarom waren hun wetten anders dan van alle andere volken. Ook doen zij des koningswetten niet. Bij tijden zeiden de Joden: wij kunnen hier niet aan meedoen. En denk maar aan Mordechai, die niet wou buigen voor een mens. Denk aan Daniel. Was een poosje eerder. Die niet mee wou eten. Terwijl al die jongens in die grote eetzaal, die aten wel mee. Of ze nou uit Egypte kwamen, of dat ze uit Syrië kwamen, of dat ze uit Arabië kwamen. Uit welk land ze ook maar naar Babel gevoerd waren, allemaal deden ze mee. Niemand deed moeilijk, behalve Daniel en zijn vrienden. En daar zie je dat zo duidelijk in. Zij doen de wetten van de koning niet. Als Haman een hekel heeft aan de Joden, dan zit daarachter dat hij een hekel heeft aan de God van hemel en aarde. De enige God van wie de wetten belangrijker zijn dan de wetten van deze wereld. En Haman die had een mooi plan. Hij had zoveel ingang bij de koning dat hij ook nog erin slaagde om het plan door te laten gaan. De koning die vond het prima. Doe maar Haman, maak maar een wet waardoor alle volken van mijn rijk de gelegenheid krijgen om te gaan uitmoorden. Dat mocht normaal natuurlijk niet. Een koning vindt echt niet fijn als het ene volk het andere volk gaat uitroeien. Maar nu mocht het. Want, zo zei hij, dit is goed voor mijn volk. Als er zo'n irritant volk is, dan kan die maar beter weg zijn. Dan heb je even oorlog, maar daarna vrede. Dat is eigenlijk het denken van de duivel, hè, die zegt, je moet er even doorheen, revolutie of opstand of wat dan ook. Je moet er even doorheen, het is wel even chaos, maar daarna, dan beloof ik je, dan komt het allemaal goed. En eigenlijk leek alles erop te wijzen, dit moest gaan lukken. Koning Ahasverus was voor. En in al die landschappen van de koning, al die volken, die hadden vaak ook wel wat tegen de Joden. Iedereen vond de Joden maar vreemd. En de Joden, die waren ver in de minderheid en ze hadden bijna geen wapens. Dus Haman ging ervan uit en iedereen ging ervan uit, dit plan gaat lukken. En misschien dat niet op één dag alle Joden uitgemoord worden. Maar eerst dag een grote slag en dan daarna kun je zo zachtjes aan de ene naar de andere plek waar nog Joden leven opruimen. En in Israël, het land van de Joden, och, daar is het ook maar een klein groepje. Zoveel Joden woonden er toen niet in Israël. De volkeren rondom, dat lees je in vooral in Nehemia, de volkeren rondom die hadden er ook wat tegen. Dus in Israël, dat moest ook wel gaan lukken, om ook daar alle Joden van de aardbodem weg te vagen. Zoals het toen was, zo is het daarna weer gegaan. Het is niet zo vaak meer een plan geweest om alle Joden uit te roeien. Maar het is wel zo dat je alle eeuwen doorziet dat er Jodenhaat is. Van de Romeinen, van de moslims, van christenen ook, van communisten. Alle eeuwen door hebben Joden veel geleden. Steeds weer was het die ergernis, er is een volk op de wereld. En nog een keer, hoofdstuk 3, vers 8. Er is een volk op de wereld, dat is anders dan alle andere volken. Ze zijn verspreid, zo'n beetje alle landen ter wereld. Daar hebben Joden gewoond. Ze zijn verspreid. En terwijl ze helemaal geen eigen land hadden, bleef het toch een eigen volk. Steeds weer was het daardoor dat gevoel, het is zo'n vreemd volk. Die Joden, er is wat mee aan de hand, er deugt iets niet. En daarom steeds weer die Jodenhaat. Echt plannen om het hele volk op te ruimen waren er niet veel. Dat kon ook niet zomaar. Totdat Hitler kwam. Hitler die het idee had dat hij een wereldrijk zou vestigen. En zeker als hij samen zou werken met andere rijken, met Japan bijvoorbeeld. Wie weet zou hij erin slagen om tenslotte de hele wereld aan zich te onderwerpen. Maar dan moest die hele wereld wel leeg zijn van de Joden. Zou het lukken? Nou, dat was nogal een plan natuurlijk. Dus het gaat niet zomaar lukken. Maar wel voor een heel groot deel. De helft van alle Joden die er toen leefden, heeft Hitler weten uit te moorden. En als het rijk van Hitler was blijven bestaan, dan zou dat nog heel wat verder gegaan zijn. Hitler die had een plan dat leek op het plan van Haman. Maar Hitler die had ook contacten met zeg maar de burgemeester van Jeruzalem. En onder de Arabische volken was dat best wel verschillend, maar er waren er verschillende die dachten, uit die Hitler, die doet dit in elk geval goed. Wat ook verder van die man moeten denken, dit doet hij goed, hij is tegen de Joden. Er leefde ook veel haat tegen de Joden. En menselijk kun je dat best een beetje begrijpen. Want zeker door de dreiging vanuit Duitsland kwamen er steeds meer Joden wonen in Palestina. En de Arabische leiders die hebben grond verkocht en zo, maar er waren heel veel Arabieren die vonden het maar niks. Zoveel Joden daar. Er ontstond steeds meer hatelijkheid. En dan had je ook nog de godsdienst. En die zei, nee, Israël, dat is eenmaal islamitisch geworden. Daar is eenmaal de islam gekomen. Dat hoort erbij. Er mogen geen Joden komen. Dat is van ons, van de islamitische wereld. Dus toen daar de Joden waren en toen de Joden zo ver kwamen dat ze een eigen land wilden hebben, toen waren er veel Arabische landen die zeiden, Israël moet van de kaart. De Verenigde Naties, die hebben in 1947 besluit genomen dat Israël een eigen staat mocht zijn. Het was een besluit dat eigenlijk ook heel wonderlijk uitgevallen is. Het scheelde maar één stem of het ging helemaal niet door. Maar de Verenigde Naties heeft gezegd, er mag een land komen voor het Joodse volk. En dat zou dan het volgende jaar uitgeroepen worden. En de staten rondom Israël, die bereiden zich er helemaal op voor. Als dan de Britten weg zouden gaan, de Engelsen die tot dan toe daar de orde op zaken hielden. Als die Engelsen weg zouden gaan, dan zouden ze binnenvallen en dan zouden ze met grote overmacht heel dat Joodse land leegvagen. Alle Joden de zee indrijven. Hoe dat er niet gelukt is, horen we zo. Maar dat dat verlangen bleef bestaan, dat noem ik nu al eens. Het volk, het Joodse land kwam er wel, de Joden bleven wel. Maar 1967, toen gebeurde er weer iets dergelijks. De volken rondom Israël met grote overmacht, die wilden opnieuw zorgen dat er van Israël niks overbleef. Maar Israël mag daar niet zijn. En niet elke Arabier denkt zo. Niet elke moslim denkt zo. Maar er zit iets, en dat zit zeker bij Iran, maar bij een heleboel anderen ook. Er zit iets onder de Arabische volken dat zegt, Israël mag er pertinent niet zijn. We moeten alles doen wat mogelijk is om te zorgen dat het volk weg is, want het is zo'n lastig volk. En we kunnen niet anders dan zeggen, daar zit de ergernis achter jegens de God van Israël. Niet omdat Israël zo'n goed volk is, dat moeten we niet denken. De Joden zijn niet beter dan wij. Die zijn niet beter dan de moslims. Joden zijn niet beter dan Palestijnen. Hè? Dat moet je nooit denken. Dat een goed soort volk is. Maar het is wel het volk waar de Heere zijn hand op heeft gelegd. En daarom is er een ergernis jegens Israël. En dat zit heel diep. En dat is telkens weer gebleken. Ergernis jegens de God van Israël. Vast eerst is de dreiging. De dreiging die er toen was en die daarna er telkens weer geweest is. Dat dit volk uitgeroeid zou worden. Maar hoe ging het? Ik denk dat de kinderen wel weten. We gaan weer even terug naar Esther. En Haman die had zo'n plan. Die had tegen Ahasveros gezegd. Ik wil dat alle Joden in het Rijk uitgeroeid worden. Nou, is goed, zegt Ahasveros. Dus Haman, die had al die brieven geschreven, 120 brieven. Die gingen naar alle provincies van dat grote Rijk. En overal in dat Rijk, in dat Perzische Rijk, daar werd dus afgekondigd. Dan en dan, dat duurt nog wel een hele poos, maar goed. Over een hele poos, op die maand, op die dag, dan krijgen jullie de vrijheid om al die lastige Joden uit te roeien. Dan kun je hun huizen in bezit nemen. En dan heb je het Rijk alleen. Maar intussen ging het anders dan Haman daar. Esther, die was koningin geworden. Esther was een Jodin. Dat wist Mordechai niet en wist Ahasveros niet, wist Haman ook niet. Maar het was wel zo. En de oom van Esther, Mordechai, die had gezegd, Esther, jij bent op de plek om er wat aan te doen. Als er iemand de plannen van Haman kan verijdelen, ben jij het. Waarvoor zou God anders je deze plek hebben gegeven? En Esther, die ging naar de koning toe en die zegt, kunt u alsjeblieft met mij eten? Ahasveros en Haman kwamen samen eten. En toen zegt Esther, ja, ik wil dat jullie morgen weer doen. Ze durfde het niet te zeggen. Maar God had nog iets bijzondere reden. Daar wist Esther niet van. God wilde zorgen dat die nacht Ahasveros niet kon slapen. En dat die nacht een voorgelezen worden uit de archieven. Uit de geschiedenis van zijn rijk. En juist toen werd de naam van Mordechai genoemd. En daarom de volgende morgen. Toen moest Haman voor het paard lopen waar Mordechai op zat en uitroepen dat Mordechai, dat koning Mordechai eerde. Dus Haman die kreeg het gevoel, dat gaat iets niet goed. Mordechai, dat was degene die ik dood wilde hebben. Die aan de galg moest hangen. Degene om wie eigenlijk alles begonnen is. En de familie van Haman die zei ook, dit gaat niet goed. Als het zo gaat, het kan wel eens zijn dat er iets achter zit. En dan ga ik niet winnen. En dat bleek ook. Haman die ging eten bij Ahasveres en toen zegt Esther. Die Mordechai die heeft een moordplan op mijn volk. En Ahasveres werd zo boos. Uiteindelijk is Haman aan die galg terechtgekomen. En Mordechai die mocht een wet gaan uitvaardigen. Waar alles omgekeerd werd. En die wet die zei, nu mogen de Joden terugvechten. Ja, mooi dat dat dan mag. Wat heb je eraan? De Joden zijn toch nog steeds in de minderheid? En toch, toen die wet uitgevaardigd was dat de Joden terug mochten vechten, zichzelf mochten verdedigen, toen legde dat zo'n beslag dat de Joden de overhand hadden. En zo staat in onze tekst. Ten dagen als de vijanden van de Joden hoopten over hen te heersen, zo is het omgekeerd, want de Joden heersten zelf over hun haters. In plaats van dat de Joden werden uitgeroeid, was het zo dat de Joden sterker waren. En de vijanden van de Joden, die zijn juist gedood en velen moesten het onderspit delven. Hoe kwam dat? Eerst misschien nog even de lijn naar nu. Het is eigenlijk in onze tijd net zo gegaan. In 1945. Toen was er nog maar de helft over van de Joden die er in 1939 was. En je zou zeggen, het gaat lukken. De duivel die is al over de helft met zijn werk om het Joodse volk uit te roeien. En de Joden die overgebleven waren, een groot deel van hen was naar Israël gegaan. Wat nu Israël heet. En daar pakten die legers zich samen om de Joden te gaan verdrijven. Dan zou je zeggen, van die paar miljoen Joden die nog over waren, zou een groot deel misschien alsnog gedood worden. Die vijandelijke legers die waren immers met veel meer. Die Arabische legers, die Arabische landen hadden veel meer tijd gehad om wapens te kopen, vliegtuigen en noem maar op. Maar het ging precies andersom. Op de dag dat die legers dachten over de Joden te heersen en de Joden in de Middellandse Zee te drijven, op die dag ging het andersom. De Joden heersten over hun vijand. En in plaats van minder grondgebied kregen ze meer grondgebied. In 1948 was het zo. En in 1967 nog meer. En toen hadden die Arabische volkeren, die landen rondom, gedacht, we zijn met zo'n overmacht, wij zullen heel Israël van de kaart vegen. In plaats daarvan is het zo geworden dat Israël juist het hele grondgebied kreeg. Het werd precies omgekeerd. Wat zit erachter? Daar zit achter dat het voor de Joden een zaak van leven of dood was. Als ze zouden verliezen, dan was het afgelopen. Zoals het in de tijd van Haman, zoals het in onze eeuw. Of aan de andere kant kun je zeggen, ze hadden niets te verliezen. En de andere volken die moesten voorzichtig doen. Voor de Joden was het erop of eronder. Dat is de menselijke kant. Maar zo duidelijk is het dat er ook een andere kant is. Dat is heel wonderlijk in het boek Esther. Misschien weet de kattengezant het nog wel. Een van de vragen bij de quiz, bij de afsluiting. En die vraag was, welke twee Bijbelboeken zijn er nou waar de naam van God helemaal niet in voorkomt? Weet je het nog? Er zijn twee Bijbelboeken waar Gods naam niet in voorkomt. Dat is het Hooglied en Esther. In het hele boek Esther staat Gods naam niet. En tegelijk zou je kunnen zeggen, in elk vers staat hij wel. Het is eigenlijk zo'n wonderlijk boek. Je snapt niet hoe dat zo kon lopen. Dat precies in die nacht, om maar iets te noemen, dat precies toen Ahasveros niet slapen kon. Dat precies in die nacht, toen hij hem voorgelezen werd, dat toen precies dat stukje voorgelezen werd. Dat ging over Mordechai. Dat precies toen Ahasveros wakker, die morgen toen hij uit bed ging en uit zijn paleis kwam, dat toen precies Haman aan kwam lopen. En telkens weer zeg je, hoe kan het? Achter alles is zo duidelijk de leiding van God zichtbaar. Het hele boek Esther zegt, God blijft trouw, zelfs als het volk niet aan hem denkt. Esther noemt Gods naam niet. Mordechai noemt Gods naam niet. Het gaat wel over vasten. Maar het gaat niet over bidden. Het is een beetje zoals dat er bij ons gezegd wordt, ik zal voor je duimen. Dan wordt wel eens gezegd, hè, je moet een toets doen. Nou, ik wens je succes, ik zal voor je duimen. En dan zeggen we niet, ik zal voor je bidden, ik zal voor je duimen. Nou, zulke soort dingen lees je nou in het boek Esther. Ze durven Gods naam niet eens te noemen. Maar al gaat het volk God vergeten, en vergeet God zijn volk niet. Iedere seconde heeft God zijn volk in de hand gehouden. Zo was het toen en zo is het nu. Ook al zeggen we, als we kijken naar de geschiedenis van Israël, waarom is het nou zo gegaan? Waarom heeft Israël zo diep moeten lijden? Hoe kan het dat er in Auschwitz zoveel mensen vergast zijn en verbrand zijn als afval? Waar was God? Je kunt begrijpen dat mensen dat zeggen vanuit die diepte van de kampen. Al hebben anderen het juist anders gezien, maar je kunt begrijpen dat mensen het zo zeggen. Maar als je dan het hele plaatje overziet, dan zeg je, door alles heen heeft God zijn volk in stand gehouden. Als er één volk is dat bewijst dat er een levende God is, dan is het Israël wel. Israël waarvan de Heere gezegd heeft in Jeremia 31. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En waarom heb ik u lief gehad? Deuteronomium 8. Niet vanwege uw veelheid boven andere volken. Niet omdat Israël zo'n goed volk is. Maar, eigenlijk zegt God alleen maar, ik heb u lief gehad omdat ik u lief gehad heb. Daarom. En daarom heeft God voor zijn volk gezorgd. Daarom heeft hij het in stand gehouden. Daarom heeft hij soms de rollen omgekeerd. Om voor heel de wereld zichtbaar te maken dat er een God is in Israël. En is zo vreemd, hè? Als je nou zou zeggen, waar moeten de volkeren nu op letten? Zou je zeggen, op Israël. En hoe moeten ze erop letten? Ze moeten zich verwonderen. En ze moeten erachter God zien. En ze moeten erkennen, de God van Israël moet wel God zijn. Wat gebeurt er? U weet het misschien ook wel. De Verenigde Naties, daar zijn alle landen in verenigd. En die hebben allerlei onderdelen, heb je in het bijzonder ook een mensenrechten afdeling. En die vaardigen allerlei resoluties uit. Telkens weer dan komt er een soort bericht van dit land doet dat verkeerd en dit land doet dat verkeerd. Maar er is niet één land in heel de wereld dat zoveel resoluties gekregen heeft als Israël. Zo'n beetje de helft van alle resoluties van dat orgaan van de WN gaan over Israël. Niet China, Afghanistan, Iran, Noord-Korea, maar Israël. Dus ze doen precies wat ze moeten doen. Ze letten op Israël. Eigenlijk zien ze, er is met Israël iets bijzonders. Maar precies verkeerd om. Eigenlijk zien ze Dat staat in hoofdstuk 3, vers 8, hè, dat vers. Er is een volk, verstrooid en verdeeld onder de volken en alle landschappen van uw koninkrijk. Hun wetten zijn verscheiden van de wetten van alle volken. Ook zo doen zij des konings wetten niet, daarom is de koning niet oorbaar hen te laten blijven. Er is een volk anders dan alle andere volken. En dat zou ons moeten brengen tot de erkenning. Er is een God anders dan alle andere goden. Wat is dan erg als je daartegen verzet, zoals zoveel gebeurt. Tegen Israël. Maar tegen de God van Israël. Dat is een gevaarlijk iets. Dat was het tweede. De verlossing. En het derde, de prediking. Dat boek Esther staat natuurlijk niet voor niks in de Bijbel. Dat boek Esther is een boodschap. Wat toen gebeurd is, dat zegt iets over de God van Israël. En de geschiedenis van de staat Israël staat niet in de Bijbel. En toch zou je kunnen zeggen, het staat er wel. Het staat in Esther. Het staat op andere plaatsen. God herhaalt wat hij gedaan heeft. En daarom herhaalt. Het is een boodschap. Die boodschap is deze. Ik laat mijn verbond niet los. Wat dan de Joden ook doen. Want de Joden zijn geen lievertjes. Dat hebben we ook in Jeremia 16 gelezen. Jeremia 16 worden ook de Joden van die tijd bestraft vanwege hun ongeloof. En God moet vandaag de dag ook de Joden bestraffen. Veel Joden geloven helemaal niet in God. Of een klein beetje. Andere Joden, die geloven alleen maar in hun zelfbedachte God. Van hun zelf opgebouwde godsdienst. De Joden, die zijn niet zo trouw aan God. Zoals wij niet zo trouw zijn aan God. Maar God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Of Psalm 98, tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En daarom zegt Paulus. Omdat God getrouw is. Is er nog wat te verwachten. Hij zal zijn volk niet verstoten. Hij zal zijn belofte laten uitkomen. Hij heeft de belofte al laten uitkomen dat het volk weer in het land woont, Jeremia 16. Ik zal ze bijeen vergaderen uit alle landen waarin ik hen verdreven heb. Het land van het noorden, maar ook alle andere landen. En sinds een paar jaar is het voor het eerst sinds het jaar 70, dus voor het eerst in ongeveer 2000 jaar, dat er meer Joden in Israël wonen dan in de rest van de wereld. Die belofte is God aan het inlossen. Zou God dan niet die andere belofte inlossen? Romeinen 11. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Ook die belofte zal God nakomen. En het mag hoop geven. Dat we het werk van de Heere nog krachtig zouden mogen zien. Het is een prediking voor de Joden. God vergeet jullie niet. Vergeet dan ook jullie God niet. En daarom is het goed als er christenen zijn die de Joden herinneren aan hun eigen woord. Die de Joden oproepen tot geloof en bekering. Het is een prediking tegelijk voor ons. En die prediking, die zie je het beste via Golgotha. Het is goed om, ik noem dat nu maar even in het voorbijgaan, maar het is goed om te bedenken, alle beloften aan Israël, die gelden op een bepaalde manier ook voor ons. Maar altijd via de Heer Jezus. Er was nog een dag waarop deze tekst is uitgekomen. Ten dagen als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen, zo is het omgekeerd, want de Joden heersen zelf over hun haters. En er vullen voor Joden Jezus in. Ten dagen als de vijand van Jezus hoopte over hem te heersen, is het omgekeerd, want Jezus heerste zelf over zijn hater. Welke dag was dat? Golgotha. Ik denk dat de kinderen het ook wel kunnen bedenken. De duivel. Die wil niet alleen de Joden uitroeien, maar die wil natuurlijk vooral de Messias uitroeien. In Bethlehem wou hij alle kinderen dood hebben. Hij wilde dat Jezus van de berg afgegooid werd. Dat was niet gelukt. Maar toen op Golgotha, toen dacht hij, nou heb ik hem. De Heer Jezus was gevangen genomen en hij moest naar het kruis toe. Werd aan het kruis gespijkerd en hij kwam er niet af. Dus de duivel dacht, nou heb ik hem. Op die dag leek het wel dat de duivel het gewonnen had van Jezus. En hoe was het? Precies op die dag is het omgekeerd. Op die dag heerste Jezus over zijn duivel. Over de duivel, over zijn grote vijand. Op die dag is waar geworden wat er staat in Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Iets van die vijandschap zien we in Esther terug. Maar vooral op Golgotha. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Gij zult het de verzenen vermorzelen. De duivel die greep Jezus naar de hiel. En die wou al zijn gif in hem spuiten. Zodat Jezus Christus zou sterven. Maar toen heeft Jezus de duivel de kop vermorzeld. Je zou zeggen dat is de grote verrassingsaanval van Christus geweest. Toen is de duivel ten diepste verslagen. En omdat Jezus daar de duivel ten diepste verslagen heeft, zal dit altijd doen voor zijn kerk. Want niet alleen de Joden worden vervolgd, maar de christenen ook. Sterker nog, daar hebben we het vorige week over gehad, dus daar ga ik nu niet veel over zeggen. Maar van alle godsdiensten is de christelijke godsdienst degene die het meest onder druk staat. Naar verhouding worden de meeste christenen vervolgd, omdat immers de God van de christenen is dezelfde God als de God van Israël. Maar dat geldt ook. Zoals God zorgt voor Israël, zo zorgt hij ook voor zijn kerk. En als God niet zou zorgen voor Israël, hadden we ook geen hoop voor de kerk. Maar als wij dit zien, in het boek Esther, als wij op Golgotha zien hoe Jezus Christus gewonnen heeft, wat ligt er dan een zekerheid dat geen vijand ooit de kerk kan vernietigen? En er zijn zoveel momenten geweest dat de duivel dacht, zo, nu heb ik in dit land de kerk weg. Maar God zorgde ervoor dat juist daar christenen, of mensen juist christen werden, dat de zaak van de kerk bevorderd werd. De duivel krijgt het nooit meer voor elkaar. Zoals hij het nog nooit voor elkaar gekregen heeft. De overwinning ligt vast. Die ligt vast in Gods raad. In Gods verkiezing. In Gods verbond. Die ligt ook nu vast op Golgotha. Gewis. Hoe hoog de nood zal gaan. Hij zal zijn vijandskop verslaan. Die harige schedel vellen. Van de geschiedenis van Israël toen, lang geleden en van 75 jaar geleden, van de geschiedenis van de kerk, daar gaat een boodschap uit. Met deze God kom je niet beschaamd uit. Het gaat door de diepte heen. Het gaat soms zo dat je zou zeggen, er blijft niks van over. Het gaat helemaal fout. Ten dagen, als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen. Ten dagen, als de Joden dachten, we zijn verloren. Die dag heeft God het omgekeerd. Het gaat door de diepte heen. Met Israël. Met de kerk. Ze kan ook met ons persoonlijke leven. Maar wie bij hem hoort, die gaat niet verloren. Die gaat zeker niet verloren. En de grote vraag is dan, aan welke kant staan we? Uiteindelijk zijn er maar twee partijen. Zoals er hier in deze tekst maar twee partijen zijn, zo zijn er altijd maar twee partijen. Wie niet voor mij is, is tegen mij, zei de Heer Jezus. Wie niet tegen mij is, is voor mij. En zou je durven wagen? Zou je durven wagen te horen bij het rijk van de vijand van God? Dan kun je best wel een hele poos denken dat je aan de goede kant staat. Er waren toen mensen in heel dat grote Perzische Rijk die dachten, die dag trek zin in. Dan jaag ik al die Joden uit hun huizen en dan pik ik het huis in. Of hun geld. Er waren mensen die dachten, je zou maar Jood zijn. Dat zou ik dan nooit willen. Je zou maar Jood zijn. Je zou maar bij die God van de Joden horen, dan heb je niks. Je kunt veel beter bij de wereld horen. Is dat niet taal eigenlijk van ieders hart? De taal die de wereld ook uitspreekt. Joh, dat volk van God, dat is allemaal moeilijk. Somber, gevaarlijk, min. Je zou maar bij de God van Israël horen. Dat wil je toch niet? Of wel? Zou je durven tegen zijn? Zou je geen moed scheppen uit deze boodschap? God zal overwinnen. Zou je niet, als je nog niet gewonnen hebt gegeven aan deze God, zou je dan nog niet vandaag je gewonnen geven? Te zeggen, Heere, ik durf nog maar bij één volk te horen. Dat is bij uw volk. Ik durf maar bij één koning te horen. En dat is bij koning Jezus. Amen.